Kies jij voor innerlijke bevrijding? Dan is deze podcast voor jou. Iedere werkdag nemen we je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Wij zijn Briant en Yaldara. Wij geven high-end coaching aan de ambitieuze zakenvrouw, die voor alles en iedereen zorgt, maar zichzelf vergeet. Tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? Deze podcast gaat over het fenomeen geen taal hebben.
En hoe is deze nou ontstaan? Vanmorgen waren we aan het afstemmen. En toen kwam eigenlijk dat beeld zo sterk naar voren. En dat was naar aanleiding ook van een coaching sessie die we eerder deze week hadden. Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent het als je geen taal hebt? Laten we je daarin meenemen. Wat je in de regel ziet is dat het moment dat je vastzit in een emotie, dat je als het ware terug wordt getrokken in een kindemotie, want dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Als je vastzit in hier en nu emotie, word je teruggetrokken in een kindemotie?
Ja, dat is wat wij zien in de praktijk. En dat kan een kindemotie zijn die zo sterk is dat je letterlijk geen taal hebt. Niet alleen geen woorden hebt, maar dat je ook geen taal hebt. Dat die emotie je ter plekke eigenlijk doofstom maakt.
Ja. Echt letterlijk woordenloos.
Ja.
En ook letterlijk. Ja, wat is het verschil dan tussen woordenloos en geen taal hebben?
Nou ja, weet je. Woordenloos, dat voelt nog een beetje als tijdelijk. Ik heb nu even geen woorden, maar over een minuutje wel.
Oh ja, en aan zich heb ik wel woorden, alleen niet even voor deze situatie.
Ja.
Ja, oh ja.
En bij taal is het eigenlijk, dat gaat veel dieper, ja. Veel ingrijpender.
Ja, ik snap nu wat je zegt.
En ik ging vanmorgen in de afstemming terug naar de periode rond mijn scheiding. Ik was bezig een succesvol bedrijf op te bouwen en mijn aandacht was eigenlijk in het bedrijf. Ja. Bij het bedrijf, in het bedrijf.
Bij het succes.
Ja, dat succes was er.
Die vlucht die begon al hoor.
Die begon. Ik denk al dat we, dat was nog in de gulden periode, ik denk al dat we qua omzet zaten we al over het miljoen qua gulden heen.
Ja. Ja.
Maar de piek kwam uiteindelijk veel later pas.
Ja, voor de mensen die ons helemaal niet kennen, die dit voor het eerst horen. Dit gaat over jouw eerste huwelijk.
Het gaat over mijn eerste huwelijk, ja. En het gaat over ons gezamenlijke bedrijf.
Ja. Ja.
De Nationale Zorggroep. Een gespecialiseerd uitzendbureau in de zorgsector.
Ja.
En ik herinner me dat. Ik had in die periode een kort lontje. Ik was echt overwerkt. Ik werkte veel te hard. Ik dronk ook te veel. Het ging eigenlijk niet zo goed. Zakelijk ging het prima. Waren we echt in een stijgende lijn.
Ja.
Maar privé liep ik vast. Het liep vast, maar ik liep ook vast. En mijn toenmalige vrouw loste dat eigenlijk veel beter op als ik. Die haalde er hulptroepen bij. Haar ouders, vriendinnen. Die mobiliseerden een kring om zich heen. Die haar, zeg maar, steunde in haar. Ik denk gevecht met mij.
Hm.
Dat betekende echter wel dat die hulptroepen gingen zich ermee bemoeien. Die vonden er van alles van. Er is nooit één mens naar mij toegekomen om met mij te praten. Dat was allemaal. Dat heb ik altijd wonderlijk gevonden. Dat mensen partij kiezen, blind partij kiezen, zonder dat ze eigenlijk het verhaal van de ander... hoor en wederhoor werd niet toegepast.
En meehuilen met de partij die ze kiezen?
Nou, in ieder geval de partij van goede raad voorzien... En eigenlijk zich er vet mee bemoeien. En dat zie je natuurlijk bij scheidingen wel vaker. Er wordt partij gekozen en dan wordt er geïnterfereerd. Wordt er bemoeid. Nou, zo was dat bij ons ook. En ik was de zondebok. En ik herinner me situaties dat mensen zich eigenlijk heel vijandig naar mij opstelden. Best als ik daar nu naar kijk, zeg ik bot, grof en zelfs onbeschoft.
En ook almachtig.
En almachtig, ja, inderdaad.
Als ik er naar kijk, ja. En dit is meer dan 20 jaar geleden, dan zeg ik ook almacht.
Ja, nou, sterker nog, dat is 26 jaar, wat is het? 24 jaar geleden.
Wauw.
Ja. In ieder geval, en ik herinner me dat ik zag de blikken, ik hoorde de woorden die ze zeiden, en ik had geen weerwoord. Ik had geen taal. Ik kwam in een soort freeze.
Ja.
Ik kwam in een oude kinderemotie van... ik hoor er niet bij. Ik voelde me ook buitengesloten. En in die emotie...
Ik ben niet goed genoeg.
Al die kindemoties. Ja. Inderdaad, dat was een hele grote. Ik ben niet goed genoeg. Ja. Ik ben fout.
Ja.
En ik had geen taal om mensen aan te spreken op hun gedrag. Zo van, hey joh, kijk eens even waar je mee bezig bent. Wie denk je dat je bent? Dat je dit kunt permitteren? Of whatever, weet je?
Had je wel taal om naar het complete plaatje te kijken? Voor jezelf, ook al uitte je dat dan niet. Had je die taal wel?
Nee. Ik had
dat
het
overzicht nee. had zo van, hey, weet je, wat gebeurt hier nou?
Ik had vertunneling.
Ja.
Het enige wat ik voelde, ik voelde mezelf tekortschieten.
Mm-hmm.
En zij drukte me daar, zeg maar, de kring om mijn toenmalige vrouw heen, drukte mij daar eigenlijk nog verder in. In het gevoel van, er is iets mis met mij, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed.
Zij bevestigde, dat werd eigenlijk alleen maar bevestigd.
Ja.
Ja.
En het fenomeen trapte op, en dat is wel iets wat ik vaker heb gedaan in mijn leven... Ik ging ze helpen om dat te bevestigen. Dus ik ging super horkerig doen, extra horkerig doen. En ik ging een beetje het kat op het spek binden. Dat is heel lang een tactiek van mij geweest. Een soort overlevingstactiek.
Dat is ook een beetje het kind wat rebels doet.
Ja, in plaats van dat ik
nou... Dat is een hoog kindreactie.
Ik zat ook in die tijd vet in een kindstuk. Ja. In een kindemotie. Totaal niet leeftijdsadequaat.
En terwijl je qua business was je dus heel succesvol. En behind the scenes was je dus totaal niet adequaat.
Nee, nee.
Ja.
Nee, deed het echt niet goed. En als ik daar nu naar terugkijk. Ik heb ze eigenlijk een stok gegeven om mee te slaan. Ik heb ze...
Voer gegeven.
Ja, ik heb ze benzine gegeven om op het vuur. Olie gegeven om op het vuur te gooien.
Ja.
En dat was niet vanuit vrijheid. Dat was echt vanuit het rebellerende kind.
Ja. En het was ook het rebellerende kind, maar dus ook omdat je geen taal hebt.
Laat ik het zo zeggen. Dat is de enige taal die ik kende. Het in opstand, komen door... dat is een raar soort... Nou, ik zou jullie wel laten zien dat je gelijk hebt. Dat werkte volledig contraproductief. In plaats van dat ik nou bam in de confrontatie ging, in de aanval. Zo van, hey, hallo.
Maar goed, als je weerloos bent, want ik vind het namelijk wel een mooi woord, weerloos.
Wat ik er lastig aan vind aan het woord weerloos.
Oh, oké. Okay.
Was ik daadwerkelijk weerloos of voelde ik mij weerloos? Ik kan je zeggen...
Is dat interessant? Of je het was of dat je het voelde?
Ja, dat vind ik wel interessant. Oh, okay. Want ik ben weerloos. Daar zit ook slachtofferschap in. Maar ik voel mij compleet weerloos en machteloos.
Ik denk dat jij je weerloos voelde.
Ja.
Ik
voelde mij inderdaad weerloos.
Ja.
En tegelijkertijd maakte me dat ook weer los.
Ja, ja.
Maar ik kon het niet over mijn, door mijn strot krijgen, hè, uit mijn strot krijgen, om te zeggen, ik ben weer los.
Ja, ja, oké. Oké, dat snap ik. Maar ik kan jou...
Dat betekende ook van, dat betekende ook, en dat was ook een heel raar soort contraproductiviteit. Ik ben weerloos, dan ben ik overgeleverd aan jullie.
Ja. Ja,
terwijl het gedrag wat ik vertoonde, daarmee leverde ik mezelf over.
Ja.
Echt,
ja.
Dat zag ik zelf niet.
Ja. Heel even, ook even voor de luisteraar. Jij rebelleerde. Wij zien bij onze klanten dat de rebel naar boven komt. Maar we zien ook bij onze klanten dat het cynisme naar boven komt. Dus het onderhuidse, hè? Het rebelleren is gewoon, dat kan je zien, dat is gewoon actief gewoon om je heen slaan en om je heen, nou ja,
piezen.
Precies. Maar het cynisme, de ander afschrijven, het cynisme, dat is een meer ondergronds, dus een beetje zo'n kalt gesteld.
Ja, ja, nou, bij, weet je wat er bij cynisme nog is? Daar is de woede nog wel aan de oppervlakte. Daar zit nog wel, cynisme zit nog wel vuur in. Daar zit kou in, ja. Maar koud vuur zou ik eigenlijk willen zeggen. Mm-hmm. Terwijl, nog een stap verder, is de passieve agressie.
Precies, je hebt gelijk, ja, ja.
En de passieve agressie, die is, nou ja, net als cynisme... Dodelijk voor de ander, maar ook dodelijk voor de relatie. Maar ook dodelijk voor jezelf.
Ja, absoluut. Het is dodelijk voor de relatie met jezelf en ook dodelijk voor de relatie met de ander.
Ja.
Je gaat volstrekt uit verbinding met jezelf. Alhoewel, rebelleren, to be a rebel, is niet dat je dan ineens in verbinding met jezelf bent of met de ander. Weet je, ook daar ga je uit verbinding, ook daar ga je mee uit de relatie.
Nou ja, je gaat in ieder geval uit de hartrelatie met jezelf. Het hartcontact met jezelf.
Nou ja, ik noem dus even die twee andere gedragingen erbij, omdat het anders alleen maar lijkt alsof je kan rebelleren. Dus gewoon even ter...
Even voor
de compleetheid.
Nee, en weet je, en je kunt ook vervallen in het jammeren.
Ja.
In het zeuren, in het zaniken, in de hele grote onvrede.
In alle gevallen ga je uit relatie met jezelf en uit relatie met de ander.
Ja, en al die gedragingen, of al die varianten, die hebben één ding gemeen. Dat is dat je geen adequate taal hebt voor de situatie.
Ja.
Want als jij in je sterke ik staat...
Stevige ik
staat... Er is nog een keer een podcast die we daar aan moeten wijden. Ja. Wat is de stevige ik?
Ja.
Om daar achtergrond op te geven.
Ik denk dat er een hele oude podcast nog van is.
Oh ja?
Van 5 jaar geleden. Moeten we alleen eens kinderen gaan luisteren om te zien of die nog wel up-to-date is.
Oh ja.
Ik denk echt dat die er is. Vanuit de My Miracle Mastermind.
Kortom, lieve luisteraar, graaf even in het archief van onze podcast. Ja. Dit is podcast 223. 224, waar zitten we?
Geen idee. Volgens mij 224 en dan moet hij ergens tussen 1 en 100 zitten. Dat is mijn...
De stevige ik. Wat is dan de stevige ik? Maar om het verhaal af te maken, op het moment dat jij in je stevige ik staat, dat is eigenlijk in je neutrale krachtstand, in je neutrale, autonome volwassenenstand. Want de autonome volwassenenstand is eigenlijk, heeft een hele hoge mate van neutraliteit in zich. En keuzevrijheid. Jij kan kiezen, hoe ga ik hierop reageren? Wat is de beste manier om hierin voor mezelf te zorgen?
Wat is de meest adequate manier?
Ja.
En dat is een keuzevrijheid die dus niet, die dus echt alleen maar gebonden is aan die dus hoort bij die autonome volwassen positie en die dus niet hoort bij de gewonden, gebonden kindpositie.
Klopt.
Nog een keer om dat maar eens even duidelijk te maken.
En weet je, op het moment dat jij in je autonome volwassene positie staat, in je stevige ik, dan heb je ook taal. Dan heb je woorden, dan heb je taal, dan heb je overzicht, dan heb je inzicht, dan heb je contact met je kern, met jouw core, met je ziel, met je hart, met je hoofd, met je emoties. Dan zit je in je innerlijke veiligheid En als je daar dan even uitgaat en daarmee dan uit je autonome volwassenenpositie, kom je er ook vrij snel weer in, omdat je weet hoe je dat moet doen. En daar heb je taal. Daar kan je adequaat reageren op wat er op je afkomt. Op het moment dat je in zo'n gewonde kindpositie schiet, zo'n oude emotie, dan zie je dat de taal, dat idee van het ballonnetje wat leegloopt. Dan ben je opeens een soort, ja, ik zou bijna willen zeggen een zeeanemoon.
Overgeleverd.
Je voelt je overweldigd. Je voelt je letterlijk. Ik weet niet of je dat herkent, lieve luisteraar. Als we zeggen, dan voel je eigenlijk ter plekke een kind. Maar als je toen tegen mij gezegd had, had ik het niet begrepen. En als ik er nu op terugkijk, dan waren dat eigenlijk allemaal kindgevoelens.
Maar ik wil eigenlijk nog een onderzoek met je doen, Briant.
Ja, leuk.
Want, kijk, voor zover is het helder. Maar er is ook iets anders. Toen ik jou leerde kennen, was jij privé geen man van woorden. Die zijn emoties goed kon verwoorden. Als ik kijk naar... daar zat ook iets van opvoeding. Daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Daar zat iets van opvoeding. En een geruime woordenschat gekregen hebben vanuit je opvoeding. En dat wil niet... jij hebt geen analfabeet... je hebt geen moeder die analfabeet is. Let that be clear. En jij bent ook...
Zeg jij lelijke dingen over mijn moeder? Precies. Wou jij ruzie?
Kom, dat doen we voor de podcast. No problem at all. En je bent ook gewoon naar school gegaan. En je hebt, dus in die zin, daar, dus je hebt de Nederlandse taal, ben jij machtig. Maar als ik kijk naar jouw emotioneel taalgebruik, dan was die niet sterk ontwikkeld. Als ik kijk naar toen wij elkaar leerden kennen. En dat is een vraag die ineens bij mij oppopt. Want ik heb ook best het een en ander meegemaakt in mijn jeugd. Maar mijn overlevingsstrategie was verhelderen. En zonder het verhelderen, nou ja, was ik waarschijnlijk ook nog in leven geweest. Maar dan had mijn leven er anders uitgezien. Dat is nu een absolute talent van mij. Als we kijken naar...
Dat is een superpower.
Dat is echt een superpower. Als we kijken naar onze coaching, jij spoort direct de woordeloosheid op, de taalloosheid op bij onze klanten. Ik verhelder altijd processen. Dat is, in die zin vullen we elkaar. Daar kwam ik vanochtend nog een keer weer mee in aanraking. Hoe aanvullend wij daarin zijn.
Voor onze klanten, geweldig.
Dat is goud.
Die krijgt echt in die zin het beste van twee werelden.
Precies. Ja. Want ik spoor namelijk niet a priori de woordeloosheid op, de taalloosheid op. Want ik ben niet taalloos en niet woordenloos opgevoed. Terwijl ik ook mijn geladen emoties heb. Net zo goed als dat jij dat hebt. Je hebt andere herinneringen. Maar we zitten allebei. Dus wat is daar dan gebeurd waardoor jij in een sterkere taalloosheid zit als dat ik dat zit? Want als ik namelijk heel erg geactiveerd word in een geladen emotie, een geladen herinnering, dan heb ik ook niet zo heel veel woorden. Maar ik heb altijd nog meer dan dat jij dat hebt.
Nou ja,
wil ik het graag even met je over hebben.
Ja, het eerste wat bij me binnenschiet is, ik denk dat jij in een familie bent opgegroeid, zeker met een moeder. Ik heb jouw moeder altijd wel als een heldere vrouw. Jouw moeder was wel wakker wijf.
Ja. En kon ook op metaniveau communiceren.
Ja.
Dat helpt heel erg. Op metaniveau communiceren helpt heel erg als het gaat over taal.
Ja, en dat heeft mijn moeder niet.
Nee.
Mijn moeder is niet sterk in het communiceren. Dus op metaniveau. Dus ja. Ik had twee handicaps. Want ik ben opgegroeid bij een moeder. Hè. Er was geen vader.
Ja.
Althans, zeg maar, in de vormende jaren niet.
Ja.
Mijn moeder is later hertrouwd, maar toen was ik al puber. Even terug. Ik denk dat mijn geactiveerde materiaal, mijn traumagebied, groter was als dat van jou, mijn oorspronkelijke traumagebied.
Jouw basis. Jouw basis.
Jij hebt
een sterkere basis.
Emotioneel een stevige basis meegekregen.
Ja, klopt.
Dus ik, weet je, ik heb in die eerste 6 jaar gewoon echt een paar flinke dreunen gehad. Ik heb bijvoorbeeld in mijn tweede in een kinderthuis gezet.
Ja.
Omdat mijn moeder het niet aankon.
Ja.
En zo zijn er nog wel, daarvoor zijn ook dingen gebeurd.
Ja.
Dus laten we zeggen, mijn veilige basis, die was wel flink verstoord.
En de veilige basis wordt altijd gelegd tussen 0 en 7 jaar. Om het maar even... Dat zijn echt die basis.
Nou ja, laten we zeggen... De echte basis tussen 0 en 4.
Ja,
0 en 3.
Okay.
Dus daar heb ik gewoon wat meer pech gehad als jij.
Ja.
Daar heb jij veel meer stevigheid gehad.
Ja.
Ik heb ook altijd gezegd... dat ik taal geleerd heb van jou.
Ja. Ja.
Ik bedoel, in mijn eerste huwelijk had ik een... was ik getrouwd met een vrouw die eigenlijk dezelfde mak had als ik. Die ook geen taal had die ook op een bepaald niveau woordeloos was opgevoed.
Ja.
Taalloos was opgevoed. En toen wij een relatie kregen, daagde hij me enorm uit in dat voelen. Ik mocht voor het eerst voelen.
Ja.
Van mezelf ook.
Ja.
Maar dat was ook, jij nodigde daartoe uit, jij emancipeerde dat. En we hebben eindeloos gegraven en gepraat. En ik kreeg.
We hebben heel veel taal aan de processen gegeven.
Jij hebt dat gedaan.
Ja.
Dat is jouw doing.
Ja.
En daarmee leerde ik taal.
Ja. En leerde je ook dat je taal mocht gebruiken en dat je taal mocht voelen.
Ja.
Of dat je eerst mocht voelen en daarna het taal aangeven. Ja. Maar ook zelfs taal voelen.
Ja. Dus dankjewel. Weet je, je hebt mij daar echt... dat is een fantastische leerschool geweest. Tot nu toe. De relatie met jou, daarin heb ik echt leren... Nou ja, ik kon natuurlijk al heel goed voelen. Als geparentificeerd kind. Supergoed voelen. Alleen, het was één grote brei.
Ja.
En het hing allemaal op loyaliteit. Dat was één grote zee van loyaliteit. En door met jou om te gaan, heb ik daar differentiatie in leren aanbrengen.
Ja.
En gelaagdheid in leren aanbrengen.
Ja.
En heb ik, weet je, en dat is natuurlijk ook de ontwikkeling die ik zelf heb meegemaakt als therapeut. Door dat bij klanten te zien, door zelf in therapie te gaan, door opleidingen te volgen, door dat hele scala, dat heb ik de afgelopen 25 jaar natuurlijk enorm ontwikkeld.
Ja.
Maar, en dat is ook inderdaad wat ik zo goed herken bij klanten, die woordeloosheid.
Ja. Ja, want ik zie nou bij al die klanten...
Gewoon, ik ben gewoon daarin ervaringsdeskundige.
Ja, bij al die klanten is er dus in de kindtijd... is er heel weinig basis geweest. Is er heel weinig gevoelsbasis geweest. Is er heel weinig woordenbasis gekoppeld aan gevoelens. En dat heeft eigenlijk altijd gepaard... en jullie weten, we bereiden deze podcast niet voor, dus ook nu niet. Dus ik kom ook gewoon zelf nu weer tot ontdekkingen. Altijd gepaard met loyaliteit. Met raar soort loyaliteit. Met de loyaliteit, de verstrikte loyaliteit.
Ja, en dat. En er is altijd sprake van een verhoogde mate van innerlijke onveiligheid.
En ik denk ook, Brian, dat er sprake is van een mate van emotionele manipulatie.
Ja.
Van de ouder naar het kind.
Ja, zonder meer. Kijk, dat kan niet anders.
Als je het hebt over verstrikte loyaliteit.
Om geparentificeerd te raken, om verstrikt te raken.
Ja.
in de loyaliteit.
Ja.
Weet je, dan moet je gemanipuleerd zijn.
En ik ben geen geparentificeerd kind. En ik heb ook niet dat soort rare loyaliteiten. Bij mij zit er natuurlijk ook wel af en toe wat rare loyaliteiten. Maar niet dat soort rare basisloyaliteit.
Nee, maar jij hebt geen parentificatie.
Nee. Nee.
Dat bof je me.
Nee, maar ik zit even te kijken ook dus even naar ons.
Dit is namelijk, geparentificeerd zijn, dat is geen pretje. Nou ja.
Als je dit nu voor het eerst hoort, wat is geparentificeerd?
In de korte versie, dat je emotioneel op de plek gaat staan van de ouder. Dus dat jij als kind de ouder emotioneel gaat dragen.
Ja, omdat de ouder zichzelf niet draagt. Of kan omdat, dragen, niet, nou ja, weet je, in ieder geval die draagt.
En omdat de ouder impliciet of expliciet dat beroep op je doet.
Ja.
En jij als kind, je doet niets liever dan voldoen aan, je houdt van je vader, je houdt van je moeder. En je doet niets liever als het je ouders naar de zin maken.
Je wil harmonie.
Ja.
Want dat
en, je
is
wil, de... en je wil erkenning, je wil herkend worden, je wil geliefd worden.
Ja.
Dus als kind wring je je in
bochten
die niet bij je horen.
Ja.
Als die bocht maar sterk genoeg is, levert dat parentificatie op.
Nou, en wat je ook ziet is dat in die parentificatie, in die emotionele manipulatie, emotionele chantage. Mag ik dan chantage zeggen of klopt dat niet?
Nou, dat zijn hele grote woorden.
Ja.
Wat het feitelijk is, is. Als je hem neutraal wil maken en simpel wil maken, zeg je, je wordt door de ouder overvraagd.
Ja, dat klopt.
Je wordt overvraagd, je wordt emotioneel overvraagd. Je krijgt een rol toebedeeld die niet bij jou hoort als kind. De ouder pakt hem niet.
Ja.
De ouder pakt hem niet als volwassene.
Omdat die zelf in zijn kindstuk zit.
Precies. De ouder die pakt hem niet als volwassene. En jij pakt dus de rol van de volwassene op, zijnde een kind, als kind. En daar brand je je poten aan.
Maar
heb je ter plekke niet door, maar dat klapt je later in je leven in de bek.
Ja, maar ik wil even doorgaan naar die taal. Want in die emotionele manipulatie, want die parentificatie gaat gepaard met emotionele manipulatie. Op een niveau, of bewust of onbewust, is het is helemaal niet interessant. Op een niveau gaat hij daarmee gepaard. Maar daar gaan woorden mee gepaard, daar gaan zinnen mee gepaard, waarvan jij denkt, dat is dus zo. Terwijl als je naar de context, als je later kijkt naar de context, dat je zoiets hebt van, hoe kan ik dit geïnhaleerd hebben? Hoe kan ik dit geadapteerd hebben? Ik moet ineens denken om even... ik moet ineens denken aan mijn eerste job in de jeugdhulpverlening. Dat was in de kinderpsychiatrie voor debiele kinderen. Dat werd echt zo vroeger in de advertentie genoemd. Dus zo noem ik het nu ook nog maar even. En ik werkte toen op een pubergroep. En dat was een heftige, agressieve groep met grootbekkende pubers. Om het maar even gewoon zo te zeggen. Dan heb je precies het plaatje voor je. En we hadden daar ene Jolanda. En Jolanda liep eigenlijk voortdurend weg. En die schooltje voor die tijd helemaal verrot. En na die tijd helemaal verrot. En eigenlijk altijd. En nou, daar kan je niet altijd aardig tegen blijven. Op een gegeven moment is het ook zoiets van, nou weet je, nou ben ik het gewoon zat met je. En dan kwam ze weer terug. En dan hadden we van de orthopedagoog geleerd van, wat fijn dat je er weer bent, Jolanda.
Dat moest je zeggen.
Dat moesten we dan zeggen.
Een prachtige opvoedkundige zin.
Prachtige opvoedkundige zin. En dan ook nog met zinnen als ik snap, puntje, puntje, puntje. Allemaal van die begripvolle zinnen, waardoor volgens de orthopedagoog Jolanda zich gezien, gehoord, herkend en erkend zou voelen. Nou, we gaan even een paar jaar verder. Dan werk ik in een C2-huis, een jeugdbeschermingshuis. Ik doe vanaf dag 1 heb ik diezelfde zinnen. Daar zit een hele norm, daar zit een hele, nou ja, Nou, ik zou zeggen, een beetje natuurlijke opvoedingsstijl zit er in dat soort huizen. En we gaan niet, het is ook geen therapie zoals in de jeugdpsychiatrie. Het is geen therapie, het is gewoon een opvoedhuis waar heel vroeger vaders en moeders hun kinderen naartoe stuurden en zeiden van, ik heb weer een kind gemaakt en
ik kan het niet aan.
Ik kan het niet aan. Voed jij dat kind op? Ja. Dus dat was eigenlijk, was helemaal geen zwaar kinderthuis, behalve dat er geen staf was en in die zin was het zwaar. Maar goed, even alles. En dan zei ik tegen kinderen die iets raars deden, dan zei ik van, wat fijn dat je er nu weer bent. Nou, en ik zal echt nooit weer vergeten dat een van mijn collega's die keek mij aan en die wenkte mij zo van even naar de groepsleidingkamer. En die zei, ik weet niet wat jij van plan bent, maar wij gaan niet dit soort rare taal uitslaan. En toen zei ik van, hoezo dan? En toen zei ik van, maar dat heb ik geleerd in de kinderpsychiatrie. Als er dan, weet je, nou, en dan legde ik dat uit hoe ik dat geleerd. Hij zegt, nou, zegt hij, dat doen we hier niet hoor, we doen gewoon normaal. En hij zegt, dus dat soort omgedraaide zinnen, want dat was het, een omgedraaide zin. Volgens mij was het ook nog iets als Jolanda ons dan een klap in het gezicht gaf, want ze sloeg dan ook nog zo van, dat je dan, ik weet niet of je dan zei van het is niet erg, maar daar kwam het wel op neer. En dat in kinderbescherming zei ze, nou, dat doen wij gewoon hier niet. Wij gaan gewoon zoals dat hoort, gaan we gewoon reageren. En daarbovenop zetten we onze professionaliteit, zodat het een gewone opvoeding wordt. En om even duidelijk te maken van hoe je dus het zicht kwijt kan zijn op wat er normaal is. Zo is dat geparentificeerde kind, dat emotioneel gemanipuleerde kind, met al die zinnen die papa's en mama's daarbij gebruiken.
Zinnen, gedragingen, houdingen. Ja.
Ben je het zicht volledig kwijt op wat is nou eigenlijk normaal?
Ja.
Dat zie je ook altijd bij onze klanten. Als we dan zeggen van, hè, als we dan met ze werken en na een x-aantal sessies van, en we hebben het over normaal tussen aanhalingstekens gedrag of wat je hoort, of situatie adequaat, dat die klanten dan ook altijd zeggen van, ja, maar dat is toch eigenlijk raar wat daar gebeurde. Dat ze ineens tot de ontdekking komen van, in wat voor film heb ik plaatsgevonden?
Ja, nou ja, de verkeerde film.
En dat ze stuk voor stuk in het hier en nu daar geen taal voor hebben, omdat ze niet weten hoe ze daar eigenlijk naar moeten kijken. Ze weten het heel goed van een ander, maar van zichzelf. Omdat die loyaliteit nog zo, omdat dat nog zo verbonden is met die papa en mama.
Tja.
Taalloos.
Ja.
Taalloos.
En dat is een soort, ja, ik zou bijna willen zeggen een soort mist, een soort moeras.
Ja.
Dat is alles overheersend.
Daar zit ook heel veel niet durven voelen en niet durven er taal aan te geven.
Ja.
Doodsbenauwd, ja. Dat de wereld anders in elkaar zit als dat jij ooit gedacht hebt.
Nou, dat besef is er niet per se, maar
op een moment wel, hoor.
Het is hier wel op een moment wel, maar het is primair rete onveilig.
Rete onveilig.
En dat is eigenlijk wat er is. De fysiologie,
ja.
Die is zo dominant, die ja. Is zo overheersend.
Ja.
Het dichtgeknepen keel, de adem die je stokt, het steen op je maag, rode konen, kloppende slapen, klotsende oksels. Dat hele scala aan fysiologie, hoe het zich maar ook manifesteert, die vertunneling, helemaal, weet je, dat uit je gevoel en alleen nog maar vertunneld in je kop, die razende kop, dat soort alles overheersende. Dus je komt dan wel bij het fenomeen overheerst.
Ja.
We hebben daar recentelijk een podcast over gedaan.
Ja, bij je overweldigd voelen.
Ja.
Ja. Ja. Dus het is zo'n raar woord, overheersen. Het klinkt zo.
Nou ja, het is allesomvattend.
Het is allesomvattend. Ja.
Het is zo'n heel erg zo'n alles of niets. En daar waar je in het niets zit, daar is gewoon, ja, daar is geen adequate taal.
Even als je dan in het hier en nu, hè, als je dan leert er woorden aan te geven, leert er taal aan te geven.
Ja.
Is dan jouw ervaring dat de ander die daarbij betrokken is, dus de vader of de moeder, dat die dan heel snel zegt van hoe kom je erbij?
Nou ja, kijk. Ik zou hem beantwoorden zoals ik denk dat je hem bedoelt. Er zit een risico aan het verleden reconstrueren met de ouder.
Mm-hmm.
Want de ouder heeft dat anders beleefd als jij.
Ja.
En laat ik bij mezelf beginnen.
Mm-hmm.
Ik heb een reis gemaakt in het mezelf emanciperen. In het mezelf bevrijden uit die gewonde, gebonden kindpositie. Uit het mezelf brengen naar de autonome volwassenenpositie. Daar zijn...
Uit die weerloosheid, uit die taalloosheid.
Ja, dus daar is bevrijding gekomen.
Mm-hmm.
Daar is taal gekomen. Mm-hmm. Daar is inzicht, overzicht, doorzicht.
Mm-hmm.
Daar is...
Dat is belangrijk, ik zeg inzicht... Overzicht en doorzicht.
Ja.
Met name overzicht en doorzicht.
Ja.
Heel belangrijk. Alle drie trouwens.
Daar is contact gekomen met mijn gevoel. Er is contact gekomen met die onveiligheid. Die is omgezet naar veiligheid.
Je hebt je gevoelens woorden mogen geven.
Ja, en ook beelden en ook ruimte en ook vrijheid mogen geven.
Mm-hmm.
Dus ik heb dan een hele reis gemaakt.
Mm-hmm.
Ik sta op een totaal andere plek.
Mm-hmm.
En vanuit die plek ga ik met de ouder dan de situatie reconstrueren. Dat ik ben in mijn leven alleen maar daarin ontkenning tegengekomen.
Hm.
Dat kan ook bijna niet anders, want ik verwacht iets van de ouder.
Nou ja, als die ouder inderdaad op die kindpositie staat, in het ouderdom, in het vader en moeder of vader of moeder zijn.
Had die ouder op de... autonoom volwassenen positie gestaan in the first place, dan was ik niet geparentificeerd geworden.
Ja, klopt.
Dan had ik dat emotioneel niet voor die ouder hoeven op te lossen of op te vangen.
Nou ja, en als die ouder zelf een innerlijke reis heeft meegemaakt, waardoor hij de transitie van gebonden kindpositie naar autonome volwassen positie, dan kan je het er wel over hebben.
Dat is natuurlijk.
Is nog de vraag, maar dan kan je het er in ieder geval eerder over hebben.
Nou ja, laat ik het
dan
zo
kan
zeggen.
Je het completeren.
Ja, dan kan je het completeren. Dat gun ik iedereen. Dat is heerlijk
natuurlijk. Absoluut.
Ja.
Maar het is inderdaad, ik moest even denken, soms is het ook even hardop gezegd. Gedacht van, oh ja, dat is inderdaad waar. Als die vader of moeder nog in de gebonden kindpositie staat, hoe oud die ook is,
dat kan zo met 70 en 80 nog steeds zo zijn.
Precies, het kan zelfs op het sterfbed nog zijn. Dan kan je überhaupt nooit een gesprek aangaan.
Nee.
Want hij of zij reageert vanuit die gebonden kindpositie.
Ja.
Terwijl jij daar als autonome volwassene tegenover zit.
Ja.
Ja.
Nou, wat je wel kan doen is vertellen hoe het voor jou was. En wat je daarvan hebt gevonden, wat je daaraan hebt ervaren. En ook dat, grote kans dat zo'n ouder zich enorm schuldig voelt.
Ja.
En enorm inadequaat en enorm het gevoel heeft, ik heb tekort geschoten als ouder.
Wat ook zo was. Ja.
Maar,
bewust of onbewust, is niet interessant, maar wat ook zo was.
Maar de vraag is, los je ermee op of krijg je ermee, postuum mee, wat je ervan zou willen krijgen? Die kans is klein.
Nou ja, het enige wat je wel hebt, is als jij nu woorden hebt en nu taal hebt en inzicht, overzicht en doorzicht hebt, is dat je vanuit het hier en nu anders op de situaties in het hier en nu in kan gaan.
Ja, dat sowieso.
Nou ja, maar dat maakt al dat je dus direct... Dat maakt wel dat je een ander soort relatie krijgt met je ouders.
Ja.
Vanuit het hier en nu.
Ja, dat is ook zo. Maar laat ik het zo zeggen. Het completerende gesprek...
Dat zal niet plaatsvinden.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ik zie dat mensen soms die verwachting hebben...
Mm-hmm.
En ik zie ook dat mensen daar enorm in teleurgesteld kunnen raken.
Nou ja, het zal niet plaatsvinden als die ouder nog in dat gebonden kindpositie zit.
Klopt. Dan kan je het vergeten.
En dat is denk ik wel...
Dan zal zo'n ouder altijd verzuipen in schuldgevoel of in hele harde ontkenning komen.
Ja, ja.
Zo van, ja, jij bent gek.
Ja.
Ik niet.
Ja.
Jij spoort niet.
Ja.
Dan wordt het jij bak.
Ja.
Nou ja, en daar wil je natuurlijk uitblijven, want dat, ja, wat heb je daaraan?
Ja, daar heb je niks aan.
Lost niks op.
Nee. Oké. Is er nog iets anders wat je nog wilt delen over de taal die ontbreekt?
Nou, het goede nieuws is, en dat is echt het goede nieuws, mocht je dit herkennen.
Het is ook wel een leuke zin. Jij zegt heel vaak het goede nieuws is. Dat is ook zo. Maar het is wel echt een typische briljante zin.
Ja, maar dat vind ik ook.
Je hebt ook gelijk hoor.
Kijk, dit is natuurlijk best een redelijk zwaar onderwerp. Waar als je daar middenin zit. En je, weet je, iedereen die dit herkent.
Het is erg oncomfortabel als je er middenin zit.
Iedereen die dit herkent. En die teruggaat naar zo'n situatie waar hij in heeft gezeten. Die weet hoe oncomfortabel het is.
Ja.
Het goede nieuws is dat je er vanaf kan komen.
Zie hier tegenover mij, briljant.
Nou ja, dat. Ja, ik bedoel,
het levende bewijs.
Ja, ik ben het levende bewijs. Maar we zien het ook bij al onze klanten.
Ja, precies. Ja.
En dat is het mooie. Hè? Kijk, bij mezelf. Jij kunt dat beter zien dan dat ik dat kan zien. Omdat je, ja, weet je, dat is het gekke. Naar jezelf kijken vanuit een helikopterview. Dat kan tot op zekere hoogte.
Ja.
Maar jij ziet die man die ik 25 jaar geleden was.
Ja.
26 jaar geleden. En je ziet de man die ik nu ben.
Ja.
Jij ziet, ja, in die zin zie jij veel meer de reis. En ik zie het weer bij onze klanten.
Ja. Ja. Dus hoe succesvol je ook bent in je business.
Dat heeft er niks mee te maken.
Dat heeft er niets mee te maken.
Kan zijn dat je privé echt vastloopt.
Maar ik vind het wel fascinerend hoor.
Ja.
Dat zijn echt twee gescheiden werelden.
Oh, nu snap ik opeens de twee sporen waar die mevrouw het over had. We kregen gisteren of van de week een recensie op Apple Podcast.
Dat heet een review.
Recensie.
Klinkt zo kranterig.
Ja, ja, ja. Review.
Alsof...
Ja. We kregen een review. En die vrouw zei...
Ik snap het nu ineens, ja.
Interessant, die twee sporen. En die had het over deze sporen.
En die had het over dat ondernemers hier zoveel aan kunnen hebben.
Ja.
Precies, ik snap het nu ook ineens.
Mocht je, dat is een uitnodiging, mocht je ons een recensie...
Review.
Een review willen geven.
Op Apple.
Op
Apple kan het alleen maar. De andere podcastplatforms die hebben de mogelijkheid niet.
Dan graag.
En als je zegt van, nou, ik luister niet op Apple, maar ik luister op een ander platform. Je mag ons ook mailen.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Ik hoor niets liever dan...
Maar
wel authentieke reviews. Leuk. Omdat je ons wil pleasen.
Weet nee,
je?
Gewoon
eerlijke, authentieke
dat
reviews.
Dat wat je vindt.
Precies.
En als je het allemaal ruk vindt, nou, dan hoef je niet te luisteren. Dan hoeven we ook geen review.
Alright, enough for today.
Yes. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briant-en-jaldara.nl of ontmoet ons op social media op Briant en Jaldara. We zien je daar graag.
Vind je dit een waardevolle podcast? Deel hem dan met je vrienden en laat je review achter op de Apple Podcast app, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding. Thank you.